Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik ga nooit meer een keuze maken op basis van geld.
Nou ja, hij moet natuurlijk wel goed kijken wat hij doet.
Ik kan het absoluut niet begrijpen dat je dat doet.
Wij hadden natuurlijk ook al de pech dat wij niks konden kopen.
Het schijnt ook een beetje te handelen in luxe fietsenzaken.
Daar hebben we niet op gerekend.
En ik begon me zorgen te maken.
Is het gewoon een grote reputatie?
Daar kan ik echt wel inkomen.
Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel. Ik kan niet in een financiële potje kijken.
Mooi.
Ja, mooi verhaal.
Ja, lieve luisteraars, het is alweer aflevering 4 van de Kort Podcast vanuit Rotterdam met Maarten, Thomas en Bart. Wat een Hollandse naam eigenlijk.
Mooi, hè?
Heb jij, Maarten, nog wat reactie gekregen op de afgelopen weken? Ik heb het idee dat het een beetje begint te lopen.
Het begint te lopen, ja. We hebben natuurlijk Twitter-accounts aangemaakt.
Jij bent de drijvende kracht achter het getwitter.
Ja, ik ben af en toe nog een beetje op zoek naar of ik in de ik-vorm moet tweeten of in de wij-vorm. Dus als het me zo uitkomt, dan doe ik de wij-vorm. En als het me positief op een andere manier uitkomt, doe ik de ik-vorm. Mm-hmm.
Ik geef jou volledig de artistieke vrijheid hier. Daar vertrouw ik volledig op.
Kon je je foto's waarderen, Tom, met je trui verkeerd om?
Ja, kon ik waarderen.
Heb je nog meer in je folder staan waarmee je kan vuren op richting Thomas?
Niet dat ik weet zo direct, maar ik denk als ik even ga zoeken dat het wel moet lukken.
Ik denk dat ik ook nog wel een en ander heb, als het echt moet.
Ja, dat moet wel. Maar qua reacties verder, op Twitter hebben we wel het een en ander binnengekregen. Maar de mooiste reactie was, ik zit sinds coronacrisis met onder andere jullie twee in een groepsappje. Met onder andere ook Mart Dijkstra en Michel Breuer. En dat doen we af en toe, spelen we een quiz. Gooit iemand een quizje erin, heb je x aantal minuten om te reageren. Enzovoort, enzovoort. Maar Michel Breuer die gooit iedere week daar ongevraagde analyse. Maar hij is goud eerlijk en ik vind dat echt serieus heel leuk hoe hij dat doet. En ja. Ik weet niet wat, ik ken hem verder persoonlijk eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind het zo komisch hoe hij dat doet. En hij zei over mij, persoonlijk zei hij, Fokkert heeft een lekkere heese snit.
In zijn stem.
En ja, ik wist niet zo goed wat het was. Dus ik vroeg, wat is een heese snit? En toen kwam hij met, ik citeer, ja, je hebt een Katja Schuurman vliegje opduiken. Ik wist nog steeds niet eigenlijk wat hij bedoelde, maar... Ja, of het nou een compliment is of niet, Michel bedankt.
Ja, als je vergelijkt met Katja Schuurman, die ken je niet een beetje, dan is het wel een compliment.
Jouw microfoon moet even draaien, denk ik.
Ja.
Dus het klinkt gewoon een beetje zo. Amateurisme, die jongens.
Ja. Beter?
Ja, beter. Maar ik persoonlijk verdenk ik Michel Breude van dat hij eigenlijk wel zou willen aanschuiven bij ons.
Lijkt me leuk een keer.
Ja, dat denk ik ook. En onze jongens, we hebben een huis recensent. Thomas, loop jij te kloten?
Ja, is dat er geen camera bij is?
Ja, hij moet toch even genoemd, jongens. We hebben een huisrecensent in de naam van Joes 1986.
Hij heeft Twitter aangemaakt.
Zo is hij goed. Ja. Maarten, hij ging toch weer los.
Ja, ik stuurde hem een berichtje. Ik dacht, laten we het een keer vanuit onze kant initiëren. Toch wel de... Denk ik vele minuten die hij de afgelopen week heeft ingestopt. Ja. Dus ik stuurde hem een direct message van Joes, wat vond je van de aflevering?
Ja.
En er kwam echt een hele uitgebreide reactie op. Ja. Zo uitgebreid dat we dat ook echt absoluut niet nu allemaal kunnen gaan bespreken. Maar er zaten hele bruikbare dingen tussen. Die hebben we dan, weten jullie, met z'n drieën besproken.
Het meest bruikbare vond ik wel dat hij het had over dat we niet te diep in het achterste van... Nieuw-Petersen moesten kruipen.
Hij heeft natuurlijk groot gelijk.
We mochten niet meer de Godfather noemen.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon... moeten we misschien even uitleggen. Dat hebben we niet zelf verzonnen. Dat is dat citeren we vanuit een bericht van VI, volgens mij.
Dat is niet ons...
Dus Nieuw Peters de Godfather noemen, dat is natuurlijk ook al humoristisch op zich. Dus is niet per se dat we in zijn achterste kruipen.
Moet toch even gezegd, je kan ons op Twitter volgen, @corepodcast. Waar ja, met name Maarten.
En we mogen toch zeggen dat we eigenlijk een soort van, niet viraal, maar wel nationaal gegaan zijn. Ook een beetje internationaal, met de Duitse en de Engelse markt meegenomen.
Wat is er gebeurd?
Ja, we hebben natuurlijk het verhaal gehad wat Thomas vertelde in onze eerste aflevering over Robin van Persie op de fiets. Mm-hmm. Met het balletje in het voormandje en ja. Met zijn zoontje erbij.
Waarvan wij nog even dachten, heeft hij het
ja, voor haar staat natuurlijk garant voor mooie verhalen. Dus ja. Je weet nooit hoe dat dan precies zit. Maar toen. Ik zat op het balkon van de week. En ik kijk naar het fietspad wat voor mijn balkon ligt. En ik zie daar dus Robin van Persie totaal afgepeigerd op de fiets. Met uit mijn hoofd 2 ballen in zijn voormandje. Volgens mij kettingslotje erbij. Pompje
erbij.
Pompje. Zijn zoontje ook afgepeigerd op de fiets erachter. Hij was ook met zijn dochter en zijn vrouw waren er ook bij dit keer.
Slippertjes, kort broekie.
Ja, nou ja, voor mij had hij gewoon schoentjes aan. Hmm. Maar hij zag er echt uit. Het riep bij mij echt nostalgische gevoelens op. Dat je vroeger op zaterdag of zondag heel de dag had gevoetbald. Met veel te weinig tussendoor gegeten. En dat je gewoon, je hebt geen greintje energie meer in je lichaam. Maar ja. Je hebt een heerlijke dag gehad. En je verlangt er wel heel erg naar gewoon om thuis te zijn en op de bank neer te ploffen. Zo is dat voor Persie op de fiets. En ik maakte daar dus een foto van. Ik stuurde die bij ons in de app van de Core Podcast. En ik voelde me een beetje bezwaard eigenlijk om dat op Twitter te gooien. Ja. Dus uiteindelijk hebben we het wel gedaan om het, ja, eigenlijk gewoon om zeg maar Thomas een beetje geloofwaardigheid te geven.
Ja, het is toch ook gewoon zien hoe groot de held.
Ja, daarom. Het was natuurlijk, het is een heel positief iets en niet geen paparazzi actie. We hebben zijn familie eraf geknipt. Wou ik er nog wel even bij zeggen. Voor mijn gemoedstoestand. Maar daar hebben we dus echt heel veel reacties op gehad. En louter positief eigenlijk.
Ja.
Jij nog wat meegemaakt? Nou, een beetje gefietst.
Ja, het is, kijk.
Je ziet er wel uit alsof je
geen ik zit te trappelen. Ik heb een sequel op mijn racefiets saga, waar ik in week 1 mee ben begonnen. Ik heb samengevat ooit een racefiets van waarde op de kop getikt. En die ging vlak voor de coronacrisis stuk. Die bracht ik naar een loesje fietsenmaker hier in de buurt. Maar die zaak sloot door de coronacrisis. En ik probeerde ze iedere dag te bellen sindsdien. Een paar keer weggedrukt en daarna nooit meer opgenomen. Dus ik heb gewoon nooit meer contact gekregen met die fietsenzaak. En ik begon me zorgen te maken. Jongens, waar is mijn fiets? Die zaak was gesloten. Dus ben ik vorige week, ben ik toch even langsgelopen. Waarin ik zag dat de zaak open was. Dus er stond de fietsenmaker. Ik lokaliseerde godzijdank mijn fiets. Hij hing ergens aan de muur. Was nog niks aan gedaan. En ik was wel een beetje geïrriteerd. Dus ik zeg tegen die fietsenmaker. Ik snap dat er allemaal gedoe is rondom corona. Maar ik vind het wel vervelend dat er geen enkele communicatie is. Ik wil gewoon wel even weten wat er met mijn fiets aan de hand is. Dus hij zegt, ja, dat begrijp ik. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb mijn baas. Die heeft zeg maar een hoop geld. En hij doet dit er een beetje naast. Dus daar irriteer ik me ook wel eens aan. Maar dat kan de oorzaak zijn dat het soms een beetje traag op gang komt. Maar zegt hij, hier heb je mijn privénummer en dan bel me, dan ga ik het fixen. En morgen hebben we een vergadering met z'n vieren. Met de baas en die 3 gasten met wie we werken. Dan denk ik, prima, alles is opgelost. Dus ik loop volgende dag, eigenlijk niets vermoedend, hier in de buurt, in het zonnetje. Loop ik langs die zaak en ik zie daar die 4 gasten zitten. Druk pratend buiten. En degene die het woord voert, is Robin van Persie.
Nee. Nee, toch?
Ja.
Nee, hou op.
Dus het zit mij, eigenlijk aan het denken. Nee, is Robin van Persie, de rijke eigenaar van deze loesje fietsenzaak waar mijn fiets hangt? Of was hij een toevallige voorbijganger? Maar ik vermoed het eerste. En daarbij is Robin van Persie degene die ik 40 keer heb proberen te bellen de afgelopen tijd. En die mij elke keer wegdrukt en niet opneemt. Het zet me toch aan het denken.
Ja, dit moet een geintje zijn.
Ik zweer het je. Laten we mijn vriendin was erbij.
Ik zeg,
krijg de kleren. Ze zouden die dag overleg gaan hebben
geluisterd.
Met de baas.
Ik zou zeggen, bellen morgen weer en vraag gelijk of die aanschrijft.
Ja.
Dus, en of hij dat tweetje wil retweeten. Dat zou ook.
Dan zouden we echt.
Hij heeft de goede kant. 9,5 miljoen volgers. Dat zou mooi zijn.
Maar goed, dat was eigenlijk mijn.
Maar heb je niet fietsje gemaakt inmiddels?
Nee, nog steeds niet.
Maar heb je niet even gevraagd gewoon hoe en wat?
Ik moet eerlijk zeggen, kijk, als ik iemand tegenkom, ik ben altijd een beetje onder de indruk ook. Dus ik kijk goed naar hem, hoe hij beweegt, hoe hij praat. Maar ik doe net alsof ik hem niet zie. Maar ik heb wel even in de gaten gehouden. En hij was een beetje aan het oreren daar. Dus ik vroeg me echt af, god, zou hij die eigenaar zijn van die zaak? We gaan het tot de bodem uitzoeken. Ik ga er morgen denk ik langs, dan ga ik het gewoon vragen.
Heb je dat dan ook expres uitgesteld dat je volgende week weer een mooi verhaal hebt?
Ja, ik wil gewoon.
Ik had deze echt niet zien aankomen.
Nee, ja, dat is toch mooi. Dit gebeurde op de dag dat jij die foto van Persie schoot vanaf je balkon. Diezelfde dag nog.
Misschien heb je wel een ballenpompje gewoon.
Bij de fietsen zijn. Ja. Dat zou best kunnen, ja, dat hij een pompje nodig had.
Maar ja, okay. Dat lijkt me eigenlijk logischer dan jouw verhaal.
Ja, maar ik dacht dit is te mooi om waar te zijn. Hij is de eigenaar. Maar goed, Maarten. Jij nog iets tofs meegemaakt?
Ja, ik heb wel echt iets leuks meegemaakt. Mijn buren, dat zijn een Turkse man en vrouw. Ik gok halverwege de 70, is richting de 80. Het is nu maandag. Het was natuurlijk dit weekend Pasen. En die mensen maken vaak, als er een islamitische feestdag is, dan komt heel de familie daar eten en dan komt zij standaard wat eten naar ons brengen. Echt super lief. En als mijn vriendin, die bakt graag zelf dingen. Als we dan wat hebben, dan brengen we het naar hun. Maar zij stond dus gisteren bij ons voor de deur met een stuk cake en een doos chocola. En toen zei ze van, het is een feestdag vandaag voor jullie. Dus wij willen jullie graag het cadeautje geven. En ik vond, ja, het is zoiets kleins, maar dat kan me echt ontroeren. Dat dan zo'n vrouw de tijd neemt om, het is Pasen, is natuurlijk een christelijk feest. En dat zij dan komt ze, weet je, aanbellen. Zo'n heel klein vrouwtje. Echt, ze komt tot mijn middel ongeveer. En dan zegt ze, voor mijn lieve buurjongen, mijn lieve buurmeisje. Speciaal voor jullie, het is feestdag. Belangrijk. Lieve jongen, lieve meisje.
De meeste mensen deugen.
Nou, dat is, als ik dan af en toe toch een beetje in mijn bubbel moet zitten van, het bewijs alles komt goed geleverd. En iedereen is leuk, dan ga ik na zo'n verhaal wel met een heel gerust hart naar bed. En ik wil dat echt even delen.
Mooi.
Ja, mooi verhaal.
Mooi verhaal. Ja. We gaan het vandaag hebben over een aantal dingen. Waarvan de ene is het salaris van een voetballer.
Salarisje.
Het salarisje van een voetballer. Dat willen we toch even bespreken. Een beetje zo achter de schermen verhaal. In de hoop dat we er eerlijk over gaan zijn. En het antwoord eerlijk gezegd is, ik vrees van niet, maar we gaan het zien. We gaan Maarten de Fokkert aan een nieuwe club helpen, was de bedoeling. En we gaan nog even wat...
Ja, we moeten het nog even over
tips bespreken.
Over Arno Vermeulen.
Ja, dat is...
En over de burgemeester van Eindhoven.
Ja, we hebben een gate. Het is de heer John Jorritsma van Eindhoven, de burgemeester.
Ja.
En Arno Vermeulen, chef voetbal van de NOS. En die hebben het aan de slok met elkaar, Thomas.
Ja, Jorritsma die had gereageerd op dat verhaal wat we vorige week hadden besproken. Hè, over de KNVB, het plan van de KNVB. Dat ze halverwege juni weer willen gaan voetballen en dan met een sneltreinvaart de competitie willen afmaken. Mm. Dat zag Jorritsma niet zo zitten. Die besloot even op eigen houtje te vertellen dat er in Eindhoven absoluut niet gevoetbald zou gaan worden. En dat dat een gevaar was voor de volksgezondheid. En dat het voetbal maar niet moest denken dat de maatschappij in dienst was van het voetbal. Ja. In plaats van dat het voetbal in dienst was van de maatschappij. En Arno Vermeulen die...
In Eindhoven gaat er sowieso niet gespeeld worden, was de tekst van...
Ja, dat was de tekst. Want de reden was namelijk... ik heb het nog eventjes uitgezocht. Hij was bang dat op het moment dat er gespeeld zou worden, dat de mensen zich zouden gaan verzamelen bij het stadion. En dat je op dat moment moest gaan handhaven. En daar had hij de mankracht niet voor. Ja. Dat was de allergrootste reden. En daarnaast zei je ook nog termen van, we spelen met de levens van de bejaarden op de balkonnetjes. En er zijn mensen die hier vechten voor hun leven op de intensive care. En hij had nog één hele mooie. De brandhaard was uiteindelijk bij een wedstrijd in Italië. Terwijl volgens mij de grootste brandhaard in Nederland in Eindhoven en omstreken was tijdens carnaval. Dat had niks met...
Gaat natuurlijk niet als we gaan spelen weer... Het idee is natuurlijk niet om de Kuip iedere week met 50.
Dat vroeg ik me al. Dat zei ik. Kijk, ik vrees dat we op hetzelfde standpunt zitten. Ja. Arno Vermeulen ging daar met gestrekt been in. En die vond de heer Jorritsma een demagoog. En wie denk je wel niet dat je bent? En ga zo maar door. Misschien niet helemaal de juiste bewoording, maar ik was het eerlijk gezegd met Arno Vermeulen eens. Want Jorritsma die doet net alsof alsof het voetbal om een soort voorkeurspositie vraagt. Maar volgens mij is dat helemaal niet wat er gebeurt. Ik heb de KNVB niets in deze richting horen zeggen.
Nee, het was een beetje misplaatst. En ook Arno Vermeulen, ik denk dat hij het niet heel tactisch heeft.
Ik heb me doodgerecht allebei.
Ja, precies. Ja, helemaal mee. Heb je wel de column gelezen van Sjoerd Mansour over?
Ja.
Nee, dus die schreef het net even wat...
Hij was iets eerder als Vermeulen eigenlijk.
Ja, die was al wat eerder en die schreef het nog wat mooier op. Die, ik zal een klein beetje citeren eruit. Ha, wat dachten die voetbalbond en die voetbalclubs wel? Dat voetbal een aparte status heeft soms. En ja hoor, daar was hij. De volksgezondheid was veel belangrijker. Ja. Hoe durfden ze te denken dat er over 2 maanden... heel misschien zonder publiek gespeeld zou kunnen worden? No way dat het in Eindhoven ging gebeuren. Strijdlustig gooide de burgemeester nog wat IC-opnames... en aantallen doden tegenaan. Achterloos haalde hij ook nog Atalanta Bergamo en Valencia erbij. Ja. Want dat was immers ook een voetbalwedstrijd. Weliswaar met publiek, maar toch. Het werkte op sublieme wijze. Niet in de laatste plaats dankzij de timing en de thematiek. Als de burgemeester een handvol kroegbazen terecht had gewezen. Of de plaatselijke horecavereniging was het toch ingewikkelder geweest. Een theaterdirecteur die de les lezen omdat hij probeert nog wat zomervoorstellingen te redden. Moeilijk. Nu alvast carnaval tot en met 2023 verbieden. Misschien wat riskant in Lampengat. Ageren tegen het reddingsplan van de KLM, politiek gevaarlijk. Sander spreken van de kapper in Woensel, die na 28 april graag weer open zou zijn, werkt niet. Dus ik denk dat hij het extreem treffend opschreef.
Ja.
Ik bedoel, ja, we kunnen allemaal wel ons eigen RIVM-pje lopen spelen. Maar
ja, en wat op zich ook nog wel bijzonder aan was, is... ik las dat Femke Halsema had gezegd dat ze met alle burgemeesters, in ieder geval van de grote steden, contact hebben gehad. Dat ze gewoon afgesproken hebben geen uitspraken te doen over evenementen. Totdat er nieuwe of 21 april komt het kabinet volgens mij weer met een nieuwe echte update. Om daar geen uitspraken over te doen. En hij deed dat vervolgens wel. En ik kan zeg maar zijn het sentiment en zijn gedachten achter, kan ik, daar kan ik echt wel inkomen.
Van Jorisma, dat het, bijvoorbeeld dat, het, dat de KNVB al in de openbaarheid komt voordat er van alles
maar,
is gesloten.
Maar eventjes voor de duidelijkheid. Volgens mij heeft de KNVB geen persconferentie of geen duidelijk statement overlegd.
Nee,
zij hebben naar de spelers gecommuniceerd wat de plannen waren. En dat is vervolgens uitgelekt en door de media opgepakt.
Ja, en ook nog, de KNVB heeft bij ieder ding wat ik tot nu toe heb doorgekregen, of van de KNVB of de VVCS, staat er altijd bij indien dit in overeenstemming is met de richtlijnen van het RIVM. Ja. En het is natuurlijk, de KNVB moet ook gaan plannen. Dat is logisch.
Ja, stel dat het wel kan, dan moet je het toch klaar.
Maar ik snap oprecht niet dat Arno Vermeulen dit op zo'n... Ja, of misschien is het expres om het...
dat denk ik wel. Want ja. als je hem regelmatig daar ziet zitten... Ik erg maak altijd wel aan hem. Want ik vind dat hij altijd totaal ongenuanceerde uitspraken doet. En dat deed hij nu eigenlijk ook.
Want hoe moeilijk is het
om... Ook wel een beetje wat televisie van je vraagt. Dat is eigenlijk ook wat het publiek wil horen vaak. Want zo scherp en zo splitsend mogelijk.
Dat is dus niet waar. Want dan, hij probeert nu dus relevant te blijven om het relevant te blijven. In plaats van dat hij zegt waar hij volledig achter staat. Als het zo werkt zoals jij zegt.
Hij had toch heel makkelijk dit gewoon een stuk genuanceerder kunnen doen. En dan kunnen zeggen van ik snap de zorgen van de burgemeester.
Maar dan was hij dus niet. Dan had hij niet zoveel.
Dan had hij niet zoveel effecten.
Dat is. Ja.
Ik ben er geen fan van. Een beetje de hand van Mark Rutte, die ik hier weer een beetje in terug zie komen. Hè? Je doet iets raars om toch het nodige effect te sorteren.
Ja, zijn we nog niet over.
Ik ben geen fan.
Oké, jongens, even ter zake, denk ik. Want we moeten iets ernstigs gaan bespreken. Het gaat om het salaris van de voetballer.
Dat is zeker ernstig.
We hebben een aantal reacties gekregen ook. Van mensen die zeiden dat wij ons dat het leuke podcast was, maar we mogen best wat meer, uitspreken. We mogen best wat harder zijn, wat opener in ons mening zijn.
Nou Bart, wat verdien je?
Nou ja, ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd, ik word er altijd een beetje boos van. Ik denk het enige doel wat dat dient is het bevredigen van jouw sensatiezucht. Maar ja, wij hebben net iets andere belangen. Dus ik ga gelijk eerlijk zijn. Ik ben echt zo calvinistisch als de pest. Ik praat niet graag over deze shit. Maar we kunnen misschien een eind komen. Waarom, Thomas, heb jij wel eigenlijk de behoefte om te delen wat jij als voetballer opstrijdt?
Ik heb toevallig, in het begin van dit jaar was ik uitgenodigd door een vriend van mij naar de Kuip. Een wedstrijdje tussen Feyenoord en Dynamo Tbilisi te kijken. En hij had 2 vrienden meegenomen. En een van die vrienden die vraagt in één keer uit het niks. Wat verdien jij nou eigenlijk als voetballer? Ja, ik vind het een rare vraag. Hoezo wil je het weten? Hij zei, ik ben gewoon echt benieuwd. Ik zei, als je het echt wil weten, ga ik het vertellen. Hij zei, oké, vertel het maar. Dus toen heb ik het verteld, maar wel met flinke tegenzin.
Ja.
Ik denk dat iedereen wel voelt wat ik voel. Want ik denk dat bijna in alle beroepsgroepen je salaris wel een soort van taboe is. En dat niet vaak heel erg besproken wordt. Daarnaast denk ik dat op dit moment het ook niet heel relevant is om ons huidige salaris te vertellen.
Nou, ik denk, hoezo niet?
Ja, omdat je daar misschien ook je eigen club wel een beetje mee schaadt. Ik bedoel, als iedereen maar precies weet in een situatie die niet echt transparant is. Mm-hmm. En je iemand die bijvoorbeeld in onderhandeling komt, die weet precies hoe... stel, het zou mijn concurrent zijn, die weet wat ik verdien, ja. dan heeft hij daar wel zwaar voordeel aan. Dus, ja. Dus dat zie ik eigenlijk niet zitten. Wat ik wel wil doen, is dat we misschien kunnen bespreken hoe het was toen ik... Toen ik bij Sparta terecht kwam. Uh-huh. En daar kan ik gewoon prima bedragen.
Ja, jij zegt dit nu. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk op precies dezelfde manier wel eens gebruik van gemaakt. Helemaal aan het begin van mijn carrière kreeg ik een contract aanbieding. En ik was eigenlijk onwetend. Dus ze boden me een contract en ik was eigenlijk overal blij mee. Maar het ging over 30.000 euro. Dus ik dacht, ik kwam net uit de jeugdopleiding. Ik dacht, nou ja. Is toch mooi meegenomen. Maar ik ging me toch een beetje... Ik had één vriend in het team en die was met hem was ik open. Het is altijd volgens mij in een voetbalteam zijn mensen heel gesloten over de situatie. Ja. Maar je hebt altijd één of twee gasten met wie je dat wel bespreekt. En hij was letterlijk dezelfde situatie als ik. Ongeveer dezelfde positie, ongeveer dezelfde leeftijd. Zelfde status in het elftal. En hij had een contract net eens eerder getekend. En ik wist van hem wat hij verdiende. En ik heb dat toen gebruikt richting het bestuur van die onderhandeling. Van ja, ik vind het... Ik ben blij met het aanbod, maar ik vind het fair als ik dit en dit verdien. Want ik heb begrepen dat spelers van gelijke orde dit ook verdienen. En op die manier heb ik dat wel er doorheen gekregen.
En hoe ver heb je het omhoog kunnen krikken toen?
Nou, dat was een goede vraag. Nou, ik denk dat het wel zeker verdubbeld was of zo.
Dus je ging van 30.000 naar 60.000?
Ja, ik weet het niet. Dat was denk ik misschien 60 of 70.000 of zo. Dat was, laat ik zeggen, begin...
Dat is wel wezenlijk.
Dat was je eerste contract.
Nee, maar ik was vroeg bij. Ik kreeg mijn eerste contract bij Utrecht. Toen was ik echt, het was 16e verjaardag. 600 euro per maand.
Ja, dat is toch lekker.
Ik voetbalde bij Sparta in de tweede. En daar kreeg ik geen contract. Mm. En toen wilde Willem II me wel hebben. Die boden me een tweejarig contract aan. Met het eerste jaar volgens mij 18.000 euro per jaar.
Ja.
En het tweede jaar 20.000 euro per jaar. Maar ik was 20 en ik... Al mijn vrienden om me heen studeerden. Ja. Die deden met studiefinanciering. Ja. Dus ik was al lang blij.
Ja.
En dan is die wel lekker.
Ja, dus als mensen het hebben over dat spelers bijvoorbeeld weinig verdienen in de Jupiler League. Een groot gedeelte van die spelers is gewoon rond de 20, 22, 23, 24 jaar. En dan is het helemaal niet raar, zeker als je bijvoorbeeld zou studeren in een andere situatie. Dat je gewoon eigenlijk geen reet verdient.
Ja. Laten we toch een beetje concreet maken. Ik zou zeggen, grove schatting, in de Jupiler League, Keukenkampioen Divisie. Zit het gros toch wel rond de 25 of 30.000 euro per jaar? Wat een heel normaal salaris is daar, denk ik.
Ja, toen ik werd benaderd weer voor Sparta, door Sparta op mijn 26e. Ja. Toen studeerde ik fysiotherapie, toen was ik bezig met mijn stage. En bij die stage maakte ik gewoon dagen van 9 tot 5. En die hadden gewoon dat allemaal ingedeeld in schalen. Dus het was allemaal heel transparant hoeveel je dan zou verdienen. En als ik daar dan zou gaan werken in het begin, dan zou ik... tussen de 1900 en 2500. Dus in die schaal zou ik dan terechtkomen met maximaal van 2500 per maand. Nou, Sparta deed me precies datzelfde aanbod, 2500 mm-hmm. per maand. Dus ik was al lang blij dat ik kon tekenen. Mm-hmm. En dan kon je zeg maar op basis van ervaring, dus werkervaring, en op basis van opleidingen die je daar buitenom deed, kon je dan nog schalen stijgen. En dan kon je uiteindelijk, volgens mij, na 10 jaar zat je dan op 4000 euro. Ja. Terwijl bij Sparta kreeg ik toen 2500 en na 10 wedstrijden 500 erbij, 12 wedstrijden 500 erbij en na 20 wedstrijden ook. Dus dan kwam ik ook op 4000. Na één seizoen zat ik al op hetzelfde salaris als waar ik na 10 jaar pas in de fysiotherapie op kon zitten.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft was voetbal voor mij wel...
Maar ik denk ook dat de Jupiler League, of de Keukenkampioen Divisie moet je zeggen, kan een hele mooie springplank zijn.
Ja.
Nou, wat je zegt, als je jong bent, er wordt hartstikke naar gekeken, er wordt hartstikke veel gescout.
Ja.
En als je dan die stap kan maken, weet je, is dat gewoon top. Maar als je die niet maakt en je blijft heel je leven hangen, gewoon bij een Telstar of in mijn situatie nu dat je op de bank zit bij Excelsior. Ja, dan heb je niet je schapen op het droog als je, als je straks 35 bent.
En dan longt misschien ook een carrière in het amateurvoetbal, waarbij je nog misschien 20, 30 uur daarnaast iets anders
kan
doen.
Dat is wel zo.
Dat blijft altijd een interessante optie.
Ik was toen op dat moment in gesprek met Katwijk, met Quick Boys en Spakenburg belde ook nog eventjes op het einde. En die waren allemaal geïnteresseerd. Dus ik had ook gewoon als fysiotherapeut aan het werk kunnen gaan. En daarnaast nog bij... Daar had ik natuurlijk veel meer geld verdiend. En dat was ook wel mooi, want ik had geen zaak aan nemen of zo.
Ja.
Ik had helemaal niemand die me hielp. Ik ging gewoon naar al die gesprekken toe. En die gasten die legden dan een bot op tafel. En dan hoorden ze dat ik ook met Quickboys aan het praten was. En dan belde Katwijk weer. En ze hadden het al 3 keer verhoogd zonder dat ik überhaupt het tegenbod had gedaan. Ja, dat was echt complete gekte. Toen belde Sparta. Maar ik heb wel toen ik bij Willem II speelde, op een gegeven moment wel echt de keus gemaakt. Of tegen mezelf gezegd van ja, ik ga nooit meer een keus maken op basis van geld. Mm. Dus, ik wil dat eigenlijk, en dat was toen makkelijk praten, want ik woonde met 2 vrienden in een kamertje in het centrum van Rotterdam. Dus ik hoefde nergens meer voor te zorgen. Nu heb ik eigen huis en een kind. Dus dan is het wat anders. Dan ben je niet meer zo vrij als toen. Mm. Maar ik probeer dat nog wel, aan te houden.
Maar gaat geld dan nooit een rol spelen bij eventuele toekomstige opties? Dat kan ik me haast niet voorstellen.
Ja, toen bij Sparta, tweede jaar dat ik bij Sparta speelde.
Ja.
Dat ging echt, dat was het jaar dat we kampioen werden. Toen begon ik ook best wel goed. Stond ik volgens mij na 7 wedstrijden, 7 doelpunten en een aantal assists. Mm-hmm. En Alex Pastoor, die was een technisch directeur, die waren er echt vroeg bij. Die waren in oktober, begin oktober, wil ze al met me rond de tafel om te verlengen. Nou, toen zei mijn zaakwaarnemer direct tegen me, nee, we gaan niet, moet je niet doen. Je zit hartstikke goed, je doet het geweldig. En er zijn al clubs die gewoon geïnteresseerd zijn. Dus waarom zou je nou überhaupt met Sparta gaan praten? Maar Sparta had echt moeilijke jaren gehad. En er waren heel veel jongens daar transfervrij de deur uitgelopen. Dus ik vond mezelf wel een mooie wereldverbeteraar. En ik zei tegen hem, nou, ik wil gewoon bijtekenen. En ik wil gewoon een soort van voorbeeld gaan geven. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat waar we nu mee begonnen zijn. Om die groei door te zetten.
Zodat meer jongens dat ook zouden doen. En bij de club zouden blijven.
En dat we gewoon met de groep bij elkaar zouden blijven. Ja, dat is uiteindelijk eigenlijk best wel een beetje uitgekomen. Maar dat betekent wel dat jongens die wel wat zakelijker, wat handiger waren, dat die wel betere deals uit hebben gehaald, denk ik.
Als ik zo teamgenoten uit het heden en het verleden inschat, dan zou ik toch zeggen dat toch zeker 70% vooral voor het geld voetbal. Ja. Vooral voor het geld.
Maar dat is niet alleen in het voetbal. Dat is denk ik ook, ik bedoel, in het bedrijfsleven. Mm-hmm. In het bedrijfsleven is het natuurlijk nog veel erger. Ja. Dan alles wat mensen doen ze om geld te verdienen. En bij voetballers mag dat dan ineens soort van niet. Omdat je een beetje gemeenschappelijk goed bent. Ja.
Ik heb
een beetje moeite mee.
Ik sta op hetzelfde standpunt hoor. Ik heb ook vaak al gedacht over een avontuur in het buitenland. Dan zal ik altijd voorrang geven aan een leuke stad. Een mooie competitie. Een toffe club. Een mooie plek om te wonen. En daar wil ik best niet. Daar hoeft niet zo heel veel geld tegenover te staan. Maar aan de andere kant. Stel er longt eens iets uit.
Ja, het is maar Polen, net wat er langskomt natuurlijk. Zo simpel is het ook.
Maar er is op een gegeven moment is er wel een bedrag. Vanuit Turkije of Cyprus, als het zou komen, waarvan je toch gaat denken van, goh, ja, dat is ook wel, dat kan mij ook wel overstag trekken.
Ja, ik zou daar denk ik persoonlijk ook wel gevoelig voor zijn.
Ja, en ik hoor van veel spelers om me, letterlijk gasten die soms uitspreken, ja, luister, ik ga gewoon voor de hoogste bieder. En dan zie ik het wel, ik ben 28.
Ik persoonlijk denk ik, is nu ook makkelijk zeggen, omdat ik op dit moment geen bieding heb, maar niet zo snel doen. Ja. Maar het is 100% als ik... in een hypothetische situatie naar Rusland zou kunnen of zo. En je kan jezelf echt binnenspelen of gewoon voor een heel aantal jaar veilig spelen.
Ja.
Ik zou dat prima vinden.
Ja. Overigens, in de praktijk komt dit zelden voor. We hebben het laatst over
gehad. Ja, heel zelden.
Maar laat het toch een klein beetje concreet maken ook. Want in de Eredivisie is het gemiddelde salaris een stuk hoger. Dat is grofweg, heeft iemand paraat? Ik geloof 3 ton per jaar. Het gemiddelde salaris.
Ja, 2,90.
Ja. Maar dat is een enorm vertekend beeld.
Wordt natuurlijk ontiegelijk omhoog getrokken door Ajax. Ja. PSV.
Laat ik zeggen, er zijn denk ik 3, 4, 5 clubs waar echt heel veel geld wordt verdiend. Dat zijn de spelers bij Ajax, Feyenoord, AZ, PSV, Vitesse. Maar ook gewoon bankzitters. Gewoon echt het gemiddelde enorm omhoog trekken. Dan is er een soort middenmoot, denk ik, van Heerenveen, Zwolle, Heracles.
Groningen misschien.
Groningen. Waar meestal een soort salarisplafond van 250.000 euro zit voor de beste spelers. Hier en daar een buitenlandse speler, een buiten EU speler die veel meer moet verdienen. Maar dat zit ongeveer het plafond. En in de onderkant heb je het over een stuk bescheidener bedragen.
Of wat hebben we dan?
Nou ja, ik zou zeggen, top. Ik weet het niet precies, maar waarvan ik zou zeggen...
Wat zou bij Sparta ongeveer het plafond zijn? Denk je, of als je die makkelijk vindt om te zeggen, misschien bij een andere club. Laten we zeggen Fortuna of Emmen.
Ja, misschien.
Anderhalf?
Een paar uitschieters met 2 ton of zo. Ja. Dat zou kunnen. En dan zouden we... Maar dan zit echt... Dat zijn een paar uitschieters, denk ik, de betere spelers. En dan zit het gros ook gewoon... Thomas, wat denk jij? Ook zoiets?
Tussen de 70 en 140.000 per jaar. Zoiets zal het zijn.
Maar wat mij wel opvalt is, er wordt zo weinig over gesproken in de kleedkamer. Het gaat veel over geld, het gaat best veel over geld, en over, maar dan meer over materialistische dingen.
Ik kan me serieus niet, 80% van het team. Ik kan me niet een gesprek voor de geest halen.
Nee.
Dit jaar dat het in de kleedkamer echt open over slaan of zo is gegaan.
Nee, maar dat is, blijkbaar zijn we er heel geremd over.
Nee.
Maar ik denk ook wel dat er in per club best wel grote verschillen zijn. Dus dat misschien...
Binnen clubs.
Ja, binnen clubs. Dus dat misschien voor scheve gezicht zou kunnen leiden. Of dat, ik weet niet of het schaamd is, maar dat sommige jongens het gewoon liever niet vertellen.
Ja.
Het is toch gek als je in een... Kijk, je, bijvoorbeeld in de zomer komen 10 nieuwe spelers bij je club. En je hebt iedereen een bepaalde rol in gedachten, maar dat loopt toch iets anders.
Ja.
Dus misschien zit er iemand op de bank die, ik zeg maar iets, een ton verdient. En iemand speelt nu, die verdient 50.000.
Ja.
Dus ik kan me toch wel voorstellen dat er iets van een bepaald ongemak tussen ontstaat. Als je daar dan
heel je huidige salaris is geen spiegel van wat je op dat moment doet.
Ja, nee, maar toch wordt dus wel...
een spiegel van wat je daarvoor hebt gedaan. En dat is wat mensen wel vaak vergeten.
Ja, ik bedoel, helemaal
je wordt binnengehaald op basis van wat je hebt gepresteerd. En op
wat je hopelijk gaat presteren.
Ja, van verwachtingen. En dan kan dat wel scheef zijn. Dat is gewoon hoe het werkt. Maar ja, meestal is het 2 jaar daarna of een jaar daarna. Ligt aan hoe lang die contracten lopen. Is het allemaal weer redelijk rechtgetrokken.
Hoe was dat in Afrika bijvoorbeeld? Ja, Zuid-Afrika?
Ja, dat was wel best wel ongemakkelijk. Want ik verdiende daar volgens mij veel meer geld dan de rest van die jongens.
Dan ben je ook weggegaan, denk ik, toch? Omdat ze niet promoveerden.
Ja, ja.
En jullie speelden met Ice Cape Town
op tweede niveau. En dat was de bedoeling dat ze weer terug zouden gaan. En daar hadden ze mij bij om dat een beetje kracht bij te zetten.
Niet helemaal gelukt.
Er waren misschien een paar jongens die wel redelijk... Kijk, het is ook wel weer relatief met de rest van de bevolking. Dus waar ze vandaan kwamen, verdienen ze best wel veel geld. Maar als je het spiegelt met wat mensen in Nederland verdienen... Dan was het best wel weinig.
Voelde je jezelf ook serieus ongemakkelijk bij?
Ik heb regelmatig in de situatie gezeten dat het andersom was.
Dus ja, en wat bij jou misschien ook wel scheelt. Dus jij bent niet iemand van het overdreven uiterlijk vertoon of zo. Dus je,
nee.
Nee, ja, serieus toch? Mm. Ik zie jou niet zo snel in een Louis Vuitton trainingspak komen of in een dure auto.
Nee, normaal.
Waardoor dat zich ook misschien wat minder...
Ik ben er helemaal niet van. Dus ik probeer ook helemaal niet. En ik heb ook gewoon best wel, als we gingen stappen of zo, dan betaalde ik meestal de rekeningen. Dat was ook prima. En dat vonden die jongens ook gewoon mooi.
Probeer
op die manier toch een beetje...
Stel, ik weet van je dat je graag terug wil.
Ja.
Zou willen naar Zuid-Afrika om te voetballen. Zou je voor minder geld dan dat je daar eerst verdiende teruggaan?
Ja. Ja. Maar dat is wel een situatie voor corona. Dus. Ik was best bereid om wat minder te gaan verdienen daar. Maar dat is uiteindelijk niet echt van gekomen.
Jongens, in Engeland, in de Premier League, waar over het algemeen het meest geld wordt verdiend in de hele wereld, gaat 60% van de voetballers failliet binnen 5 jaar nadat ze hun carrière eindigen.
60%?
Hoe de fuck is dit te verklaren? Ja. Het is onderzocht door een stichting die gestopte voetballers helpt. En die maakte bekend dat 60%, en bijvoorbeeld in American Football las ik, in Amerika, is het geloof ik 80%.
Dat meen je niet?
Ja.
Dus ik had echt niet verwacht dat het zo
is. Dat is echt krankzinnig, maar...
Ik kan me daar wel iets bij bedenken, man.
Je
past je eigen standaard zo extreem snel aan. Dat is echt, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ik ben geen big spender of zo, maar ik heb dat zelfs. Ik bedoel, op het moment dat ik wat meer te besteden heb, ga ik ook kijken waar ik dat kan besteden. En op het moment dat dan langere tijd duurt, dan wordt het ook gewoon een soort van gewoonte.
Maar je bent toch niet helemaal achterlijk dat je... Ik bedoel, als het niet meer binnenkomt, dan kan het toch niet in dezelfde getalen eruit gaan?
Nee, ja, klopt. Maar 60%. Maar dat is best wel... Ik denk dat het best wel... Ik bedoel, ik vind het al lastig. En ik denk niet dat het echt in de problemen gaat komen.
Ja, maar daar wil ik wel een kleine kanttekening bij maken. Wat is het gemiddelde salaris in de Premier League? Daar hebben we het gewoon over miljoenen.
Krankzinnig over.
Denk ik. Gewoon meer, dat ligt sowieso tussen de 1 en 2 miljoen, denk ik.
Gemiddeld. Ja, die gasten hebben allemaal een zieke auto.
Ja, dat is
en die gaan stappen met z'n allen.
Een van de grotere oorzaken, las ik, is echtscheidingen.
Ja? Ja, ja,
ja, ja. Maar en die zijn peperduur.
Om een beeld te schetsen van hoe een beetje dat sentiment is in Engeland. Ik kan me herinneren dat Sean Heitinga,
ja,
die heeft natuurlijk lang bij Everton gezeten.
Ja.
Bakken met geld verdiend.
Ja.
Die heeft toen een keer in een interview gezegd, nadat hij gestopt was, van ja, weet je, we moeten nu ook wel gewoon een beetje op de kleintjes letten.
Ja.
Dus we kunnen niet meer iedere zomer met de privéjet op vakantie.
Ja, ja, ik heb het gelezen toen.
Ja. Weet je dat? Ja, ja, dus misschien inderdaad als je in zo'n gedachte zit, dan kan je in 4 jaar failliet gaan.
Het is een beetje psychologie van de koude grond, maar ik zie wel vaak omheen. Veel voetballers komen uit een sociaal milieu waar niet heel veel geld werd verdiend over het algemeen. Ik denk dat het best wel gemiddelde voetballer typeert.
Ja.
En misschien is het zo dat op een gegeven moment als er opeens veel geld binnenkomt, dat het een soort van compensatie is van hey, kijk, ik heb het gemaakt. Ik kan me een hoop Louis Vuitton shit veroorloven. En iedereen mag het zien. Ja, tuurlijk. Dat gebeurt er wel. Ik bedoel, de Louis Vuitton tasjes zijn niet aan te slepen in de kleedkamer. Laten we wel wezen.
Ja, dat is bizar.
Ja, dat is wel mooi. Toen we Sparta speelden, wij zaten altijd aan tafel met jou, met Kortsmit,
ja.
Michel Breuer.
Ja. Kortsmit heb je een goed interview gegeven.
Dennis Dumfries zat erbij. En er was altijd dat was een soort van ongeschreven regel. En dat is dat je gewoon echt letterlijk alles tegen elkaar kon zeggen. En op een gegeven moment kwam Sergio McDonald, die kwam er ook bij.
Ja.
En die kwam toen op een gegeven moment met zo'n huispakkie van Armani of zo, kwam er binnen, weet je wel. En dan werd direct de vraag gesteld, nou, wat kost dat? en dan ging het vervolgens heel de middag over waarom die een heel samen een huispak of een joggingpak van 12 Meijer aan had, weet je wel. En dat konden we allemaal niet begrijpen. En dan kwam iemand met een Louis Vuitton tasje en wat heb je nou betaald voor een tasje? Weet je wel, er werd altijd direct gevraagd. En ik heb dat toch wel een beetje erin gehouden. Als iemand met zijn tasje naar binnen komt, wat heb je daar nou voor betaald? En dan,
die heb ik dit jaar wel eens niet richting mij, maar heb ik wel vaak voorbij horen komen.
Ja.
Wel eens in de kleedkamer.
Ja.
Weet je wat?
Ja, iemand met een duur broekje, weet je wel. Wat heb je nou voor het broekje betaald? Ik kan het absoluut niet begrijpen dat je dat doet. Maar we hadden op een gegeven moment Wouter Burger.
Ja, dat vind ik wel echt een heel leuk voorbeeld.
Een trouw luisteraar van de podcast.
Die maar Wouter, als je nou een keer even op je Instagram of zo zet dat je luistert, dat zou voor ons ook wat... Dankjewel,
Wouter. Maar die zijn gewoon heel eerlijk. Ze zeggen van, ik heb een mooi contract en ik kan het me veroorloven en ik vind het mooi. Dus iedere maand koop ik iets moois voor mezelf. En ik begrijp dat mensen...
En de rest zet ik opzij.
Ja, ja.
Maar hij zei letterlijk, ik draai er niet op mee. Want wij, jij en ik wilden een beetje het vuur aan de schenen leggen. Mm. En dat is natuurlijk best wel grappig om te doen. Maar Wout is daar, ondanks zijn leeftijd, helemaal niet. Je kan hem daar echt moeilijk mee, zeg maar, op de kas jagen. En hij zei gewoon, want veel jongens, als je dan gaat zeggen van, maar jij doet dit toch gewoon voor het merk? Of dit vind je toch gewoon interessant?
Ja.
Zegt van, nee, ik vind het mooi en bla bla. En ik vind het gewoon mooi.
Ja, hij zei, en Wout, merk je er niet op wat gezeten dat ik niet gekocht?
Nee, Wout zei gewoon, ik draai er niet mee en ik ben een merksletje. Ja, dat vond ik wel, dat is geniaal. Ja,
mooie keel.
Even kijken, nog twee dingen. We krijgen wel eens aanmoedigingspremies. Niet heel vaak, ik heb het misschien 4, 5 keer gehad in mijn carrière. En het heeft nog nooit iets teweeg gebracht bij mij.
Nee.
Je zou zeggen, want die gasten zijn best wel... Over het algemeen zijn we... spreek dat aan, weet je. Ja, de voorzitter komt binnen en hij gaat nu een bedrag op
maar tafel. Maar op wat voor bedragen ging dat? Waar was het?
We hebben ook wel eens bij Eagles van de tegenstander gekregen. Wij waren al veilig in de tegenstander. Ik geloof dat Roda was. Die was erbij gebaat dat wij wonnen van de tegenstander, snap je? En ik geloof dat die, laat ik zeggen, 1000 euro per persoon hadden uitgereikt of iets in die richting.
Dat zou ook wel gaan vliegen, hoor.
Maar dat zeggen we altijd. Van ja, dan ga je van vliegen. Maar in de praktijk en ook wel eens bij Sparta, er komt wel eens een voorzitter binnen. Boys, vandaag gaat het erom, we kunnen de periode winnen. 20.000 euro in de spelerspot.
Ik denk dat ik het 3, 4 keer in mijn carrière heb meegemaakt. Dat zeg maar op de wedstrijddag dat je te horen krijgt dat je met z'n allen nog extra
geen
bedrag kan.
Geen stap wordt
ik
er
heb
harder
nog nooit gewonnen.
Ik ook niet.
Ja,
opvallend toch?
Ik heb gewoon nog nooit gewonnen.
Ik ook letterlijk nooit.
Maar goed. Bij Ajax Cape Town was het helemaal ziek. Die gasten, jongen, toen zat ik daar. Die verdienden natuurlijk al niet veel. En die voorzitter die riep ons bij elkaar. En die zei van ja, we hebben nog 4 wedstrijden. Als we die winnen, dan worden we waarschijnlijk kampioen.
Ja.
En dan... dit bedrag. Ja. Hij ging eerst vragen van, wat vinden jullie redelijk?
Ja.
Ja, ik zat daarbij, ik had natuurlijk geen idee. Maar dus, en al die andere jongens bij elkaar en praten, het hoogste woord daar, echt. Ik heb nog nooit zo'n chaos gezien.
Uh-huh.
Die gasten, die waren helemaal hyper, omdat ze weer ergens extra geld konden
verdienen.
En vervolgens, de eerste wedstrijd, die verpesten we volledig onze titelaspiratie.
Ja.
En bij Sparta heb ik het 2 keer meegemaakt.
Nou.
Ja, beide keren gewoon niks, heeft gewoon niks opgeleverd. Dus ik geloof er niet in. Ik geloof er wel in dat als je van tevoren zeg maar met elkaar afspreekt van ja, als we promoveren, dan staat dit tegenover.
Ja.
Of als je de beker wint, of als je zover komt in de beker, dan verdien je dit. Dat je van tevoren gewoon heel duidelijk hebt van ja, dat kunnen verdienen. Dat wel een extra stimulans of zo kan geven.
Ja. Ja, wij hebben een keer met VVV kregen we dus een kampioenspremie. Mm-hmm. En die werd verdeeld over de spelersgroep. Maar daar is toen best wel een beetje gezeik over geweest. Omdat je hebt een aantal manieren hoe je het kan doen.
Ja. Ja.
Je kan het naar rato per wedstrijd doen. Maar ja. Je kan het ook naar minuten doen.
Ja.
En ik weet, dat was echt wel een soort van... En dat gaat dan maar om 2 of 3 jongens
ja.
Die een bepaald bedrag doen. Maar als je dan per minuut doet, dan kan het net even een paar duizend voor die ene.
Ja.
Dus per wedstrijd doet een paar voor die andere. En we hebben daar, ja, ik weet niet of dat met elkaar te maken had, hoor, want wij stonden gewoon al ruim van tevoren heel ver voor. Maar ik weet dat we het precies toen verloren uit met Dordt, volgens mij 4-1, thuis NAC 1-4.
Toen begon het te rommelen.
Maar ja, we stonden zo ver voor.
Ja, er is nog een hoop over te zeggen. En het blijft ook een beetje ongemakkelijk als ik voor mezelf mag spreken. Maar misschien kunnen we daar een andere keer op terugkomen, want we moeten naar La Solución.
De oplossing.
De oplossing. En we hebben van de week een probleempje gekregen. En dan, we moeten Maarten aan de club helpen. En daar hebben we eens even over zitten nadenken.
Ah, ik wil toch nog even iets ongelooflijks mededelen. Dat Thomas Vaar heeft dus de poll gewonnen.
Ja.
De FC Afkik Twitter. Met 2% verschil.
Ja.
Jij hebt bonuspunt gekregen. Ja. Ik ben echt onvoorstelbaar.
Schande. Maar Thomas staat bovenaan. Vriend staat...
Hebben jullie op jezelf gestemd?
Nee.
Ik heb zeker op mezelf
gekregen. Ja, ik ook.
Hij zei eerst nee. Hij zei eerst nee.
Nee, ik zei niet nee.
Hij beheert die fucking Twitter.
Ik heb geen eigen Twitter. En ik ging er vanuit dat jullie op jezelf gingen stemmen. Toen dacht ik, podcast, stemt op Fokkert.
Martin de Fokkert zag ik voorbij. Dat moet jouw vader zijn. Dat is
mijn
vader.
Mijn vader, mijn moeder heeft sowieso gestemd.
Maar goed, weet je wat zou ik aftrappen, jongens?
Leuk.
Ik heb een ideetje. En... Dat deed me ergens aan denken. In ieder geval, Maarten, wat ik van jou weet... je bent transfervrij komende zomer. En jij bent wel in voor een avontuur.
Ja.
En toen schoten de volgende namen mij te binnen. FC Dynamo Auto uit Transnistrië. Cape Town City FC. Audax Italiano in Chili. Of Viborg FF.
Ik weet waar je heen gaat. Ik weet waar je heen
gaat. Heb je enig idee wat de gemene deler is?
Ja, je gaat naar die... naar die voetballer die...
wat een verhaal.
Die 6 clubs in één seizoen heeft geslepen.
Bernio Jordan Enzo Verhagen. Nooit van gehoord, Maarten?
Nee.
Het is een Nederlandse voetballer. En dit is een verhaal, het is een waanzinnig verhaal. Een paar maanden geleden kwam het op Vice. Sam van Raalt heeft het gemaakt. En het verhaal is, deze Bernio Verhagen, laat hem zo noemen, die heeft 4 clubs versleten. Dit soort club, interessant, in Chili, in Zuid-Afrika, in Denemarken. In 1 jaar versleten, maar die kan helemaal niet voetballen.
Dat meen je niet.
Ja. En die heeft zich...
Nederland niet hoog gespeeld dan derde klasse.
Derde klasse. En als je hij heeft wat rondvraag gedaan naar spelers die met hem hebben gespeeld. Bernio. Ik kan niet voetballen. Maar die heeft zichzelf dus op een hele slinkse manier bij al deze clubs naar binnen geluld. En hoe deed hij dat? Dit leek me een mooi plan. Hij had een nepagent. Een nep zaakwaarnemer. Die zich voordeed als zijnde van Stellar Group. Een heel groot zaakwaarnemerskantoor. Waar onder andere Garrett
Bale... Hij deed ook gewoon alsof hij iemand was van
ja,
Stellar
Group. Ja.
Gewoon een soort Paul McCartney. De Nederlandse baas van Stellar Group die... toch of niet?
Ja, dat klopt. En zijn belangrijkste troef was... We hebben een belofte dat je wordt doorverkocht aan een Chinese club. In de winterstop. Dus je kan de jongen nu transfereren zonder proef. In de winter gaat hij voor veel geld weg naar de Chinese club. We hebben een akkoord. Papieren erbij, handtekeningen erbij, alles.
En dat dit is niet helemaal legaal, gok ik, toch?
Dit is niet helemaal legaal. Het gaat ook helemaal niet goed inmiddels met Bernie.
Nee, hij is opgepakt, denk ik.
Ja. Maar goed, dat dacht me aan het denken. En het plan is in principe geniaal. Want hij heeft zich naar binnen weten te lullen. Alleen aan de uitvoering viel nog wat te schorten. Hij kon namelijk niet voetballen.
En jij voilà. En
Maarten, laten we wel. Ik heb even voetballen. Kijken. Ja. Maarten, jij hebt gewoon de achtergrond. Feyenoord, Heerenveen, VVV, Excelsior, Jong Oranje. Aan je achtergrond schort het niet. Nee. Dus wat het verschil is, Bernio. Het probleem was dat ze na 2 weken dachten, die gozer kan er niks van. Maar jij bent al binnen, Maarten, zo meteen. En dan zien ze van, die gozer kan goed keepen. Dat is een prima speler. Dus alvorens ze willen beginnen aan hele fraudezaken, zo denken ze, die gozer die is veel waard voor ons. Die houdt elke week die ballen uit het doel. Daar gaan we helemaal geen zaak tegen beginnen. Dus dat leek mij een...
Wil jij dan die rol van...
Heel graag. Heel graag. Wat er ging nog meer mis overigens met Bernio, want die werd opgepakt voor niet alleen fraude, maar mishandeling van zijn vriendin.
Had ze wijf ontvoerd.
Had ze wijf ontvoerd.
Dat is ook niet legaal. Ja, Chili meegemaakt. Die
was
getransfereerd naar China.
Creditcard, fraude, allerlei shit. Dus, maar dat is het enige wat er nog meer aan de uitvoering schort.
Ik ga dit wel even lezen.
Dat soort dingen moet je ver vandaan blijven. Ik las ook een update van een paar maanden geleden. Hij is opgepakt vanwege fraude. Ontsnapte 2 weken later. En werd een dag later weer opgepakt. Dus Bernio Verhagen heeft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Maar aan het plan schort er weinig. Dus dat leek me een wereldidee voor jou.
Dus wel ervan uitgaan dat ze in Chili niet naar de Core Podcast luisteren natuurlijk.
Ja, dat moeten we niet doen.
Nee.
Thomas.
Ik heb in het kader van beter goed gejat dan slecht verzonnen. Heb ik... een klein ideetje gejaagd van mijn mede-podcastcompaan Maarten de Fokkert. En daar ben ik mee aan de haal gegaan. En ik hoop niet dat wij nu dezelfde oplossing op tafel gaan brengen. Maar ik denk dat jij de motor moet worden van het eerste echte vriendenelftal in het profvoetbal.
Ah, nice.
Ik was het al eigenlijk vergeten.
Wij hebben het over gehad.
Ja, geniaal plan.
Jij zei van, ja, ik heb al een paar mensen... bij elkaar gevonden en die zien dat echt wel zitten. En het enige wat we nog moeten vinden is een club die er in geïnteresseerd is. Ja. Hij kwam met name van jongens die gewoon in de Eredivisie spelen. Ja. Jongens die in de top van de Jupiler League eigenlijk helemaal geen zin meer hadden om iedere week te strijden voor een trainer die allemaal maar loze beloftes loopt te roepen en loopt te schreeuwen langs de lijn. En jij zei van, ja, we moeten gewoon een groepje met allemaal mooie spelers bij elkaar zien te vinden. En dan vervolgens gaan we proberen een clubje te vinden. Nou ja, toen kwamen we er al snel uit dat het clubje hier in de buurt, dat er één clubje is die eigenlijk niet slechter kan dan dat het nu gaat.
FC Dordt.
FC Dordt.
We hebben het hier over gehad aan de tafel. En we kwamen allemaal al snel op met 3-4 spelers. Hij wilde er wel bij. We hadden al een soort van groepje waarin er gewoon heel veel, waarin we vanuit gingen van, er is heel veel sociale verbondenheid.
Ja, dus één grote uitdaging in dit verhaal. En dat is het financiële plaatje.
Ja.
En als ik naar mezelf kijk, dan sta ik te trappelen om in zo'n team terecht te komen. Kijk, het gaat verder dan alleen maar vriendjes bij elkaar selecteren. Want,
dan kan je ook een podcastje maken. 3 vrienden.
Ja, precies. Maar je probeert gewoon wel een mooi team te maken. En één ding is wel belangrijk. Dat je geweldige tijd hebt. Maar dat je op het moment dat je op het veld staat, dat je gewoon met z'n allen gas geeft. En je moet een trainer hebben. Maar het mooiste zou zijn als je met die groep zelf ook gewoon met elkaar kan bepalen wie er wel en wie er niet bij komt. Dus je wordt eigenlijk ook een soort van technisch directeur.
Technisch directeur team.
En daarmee kan je eigenlijk laten zien dat heel veel werk wat technische directeuren doen in de Jupiler League misschien wel wat overbodig is. En het is uniek. Dus ik denk dat er misschien wel wat sponsoren zijn die denken van, ja, verdomme, dat is wel een mooi verhaal. Want ik heb zelf bij VOC gevoetbald. En bij VOC voetbalde, kregen we niet betaald. Voetbalde alleen maar jongens die daar heel hun leven al speelden. Ik voetbalde daar met mijn broertjes. En ja, dat was goud. We konden elkaar blindelings vertrouwen. En we wonnen alles. We werden niet betaald. Uiteindelijk haalden we de hoofdklasse. En alleen maar omdat we elkaar zo goed kenden, presteerden we ook goed. Dus ik geloof er heilig in. En ik hoop dat jij, net zoals dat je de motor bent, achter deze podcast, dat je ook gas gaat geven om dit voor elkaar te krijgen.
De vriendenploeg van Vaar. Ja, Maarten, het moment waar we... Oh ja,
ik wil het nog wel even door, want... Ik weet nog een van de dingen waar we het toen over hadden. Dit idee is trouwens ontstaan toen ik met 2 vrienden een bakje aan het drinken was in de stad. En die zaten een beetje met het van, ja, weet je, ik vind het voetbal zo leuk, maar er lopen zoveel popiopies en clowns rond. En dan gaat het een paar wedstrijden heel goed en je verliest een paar potjes. En dan staat de trainer weer te schreeuwen en dan moet die eruit en dit moet anders. En dan win je 2 keer per ongeluk en dan gaan we het weer allemaal zo doen. En dan moet de trainer weer bij wijze van spreken eerst zijn linkervoet uit de deur zetten en dan zijn rechter en dan gaan we weer winnen. En dat is dus het punt waar Van Haar en ik tot kwamen. Is hoe lekker is het als je dus gewoon een mooi groepje bij elkaar hebt en dat je weet, je verliest een keer. Weet je, dat hoort er nou eenmaal gewoon bij.
Ja.
En daarmee kan je ook prima kampioen worden.
Ja.
Zou in het geval van Dordrecht heb je dan natuurlijk wel gebeurd.
Wil je helemaal geen... Maar ook op het financiële plaatje. Ik schiet wel iemand nu wel gelijk binnen. Hij schijnt ook een beetje te handelen in loesje fietsenzaken. Dus, wie weet. Oké. Zal ik mijn...
Waar we allemaal op hebben zitten te wachten. Hoe gaat Maarten de Fokker zichzelf aanprijzen?
Ja,
de volgende
ik heb een... volgens mij in een van de eerdere afleveringen de documentaire The Great Hack genoemd.
Ja.
Voor de mensen die de Great Hack niet kennen, staat op Netflix. Absoluut aanrader. De Great Hack gaat over het bedrijf Cambridge Analytica.
Teringlijst.
Ja, wat uit Cambridge komt. Is in de buurt van Londen uit mijn hoofd. Het bedrijf bestaat ondertussen niet meer. En zij zijn ingehuurd door zowel de Trump-campaign, in het jaar dat hij verkozen is, als de Brexit-campaign. Ook in het jaar dat de Brexit doorgegaan is. Eigenlijk of is het nog steeds bezig, maar dat zij die verkiezingen daar gewonnen hebben. En wat zij doen is, aan de hand van allerlei hele zieke algoritmes, zoeken zij op Facebook. Ze kopen dan Facebook-data op van Facebook en Google, weet ik het. Hebben ze per persoon iets van 5000 internetpunten, waaraan ze jouw voorkeuren kunnen aflezen wanneer je bepaalde dingen leest, voor wat voor dingen je gevoelig bent, waar blijf je hangen, waar twijfel je over, waar weet je het niet. Mm. En in die beide verkiezingen ging het om ging het heel gelijk op, maar was er dus een klein groepje zwevende kiezers wat het verschil moest gaan maken. En wat zij dus hebben gedaan is echt ziek erg die groep zwevende kiezers. En dan ging het echt dus op het heel land in Amerika, ging het volgens mij echt om een paar miljoen man maar. Gewoon continu bestookt op hun social media met dus bepaalde soort media. Zoals het in Trump's ding ging het dan over de Mexicanen die het land zouden bedreigen en waarom die muren moest komen. En waarom ze een protectionistisch economisch beleid moesten gaan.
En wat er allemaal mis was met Hillary Clinton.
En met de Brexit ook. Brexit was gewoon, dat is letterlijk aangetoond, ook in die campagne worden gewoon keiharde leugens worden daar verspreid. Ik hoop dat in mijn verhaal straks die leugens niet nodig zijn, maar worden keiharde leugens verspreid. En uiteindelijk is het dus, als je je afvraagt van hoe de fuck kan de Brexit nou lukken? Hoe de fuck kan Donald Trump winnen? Nou, ik denk dus als ik als Cambridge Analytica nog één keer bij elkaar wil komen,
dan ga je naar Real Madrid.
En ik stuur ze hun dossier op. Nee, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik woon in Rotterdam. Ik heb het nu 2 jaar bij Excelsior heel goed naar mijn zin gehad. En ik weet, dat is nog geen gesloten boek, ondanks dat mijn optie niet gelicht is nu. Maar het is natuurlijk een hele aparte tijd. En ik zie zeker nog kans voor mezelf bij Excelsior. Maar als Cambridge Analytica ervoor zorgt dat Engeland uit de Europese Unie stapt en dat Donald Trump president wordt, dan moeten zij er zeker voor kunnen zorgen dat ik echt een topcontract krijg bij Excelsior Rotterdam.
Oh, bij Excelsior. Oké, dus je gaat de beleid bepalen van Excelsior targeten met allerlei...
Cambridge Analytica gaat dat doen met allerlei, weet ik veel, een compilatie van dingen die ik goed gedaan heb, waarom ik goed voor de sfeer ben in de ploeg.
Ik zat veel ruimer.
Daan Boogberg, hou je laptop in de gaten voor de komende week.
Man, ik zit veel ruimer te denken, man. Dat kan je naar de Premier League helpen, dit verhaal.
Ook goed.
ik zeg, we moeten een stemrondje doen.
We zouden het opschrijven.
Of gaan we wijzen? Gewoon even snel wijzen of zo.
Oké. Even samenvatten. Thomas de vriendenploeg. Bart met de nepagent. En de Cambridge Analytics van Maarten de Fokkert. Wat gaan we doen?
De Great Hack.
We gaan
3, 2, 1 en dan gaan we wijzen.
Ja. 3, 2, 1.
Weer een gelijkspel.
Fuck.
Gelijkspel.
Nee, Thomas heeft er twee.
Hij viel het proberen, toch?
Schitterend. Vriends met lege handen, Maarten ook met lege handen.
Vond je het niks, vriend? De Great Hack?
Ik voel iets voor het vriendenteam. Ja, Thomas speelt ook in op het sentiment. Het is makkelijk ook. We hebben het die hele avond over gehad. Nee,
ik denk dat het
mogelijk
is.
Ja, maar je speelt ook in op de... Ja, oké. Je speelt ook in op het sentiment.
Interviewtje doen?
Ja, we hebben zin in een interviewtje.
Ik heb er eentje bij me. En het is anders dan de keren hiervoor.
Laat jij
me
vinden.
Ik wil hem jullie toch niet ontnemen.
Dag lief klein mannetje van me. Hey, hallo, kom eens bij mama. Hey. Papa belde net al. Die zei dat jij zo heerlijk gevoetbald had. Dat jij en je vriendjes nou net verloren hadden. Maar dat mama's kleine jongen wel 3 keer heeft gescoord. Wat goed zeg.
Ja goed, kijk, je scoort 3 keer, maar je wint niet. Ja, goed, nogmaals, of ik ze dan maak of iemand anders. Ik had liever gestaan met de 3 punten en zelf niet gescoord, denk ik.
Nou, lieverd, verliezen kan toch een keertje. Mama is zo hartstikke trots dat de kleine jongen 3 keer kan scoren.
Nee, goed, nogmaals, wat ik zeg. Kijk, je scoort de 3. Maar ja, als hun dan vlak voor tijd die 4-3 maken, sta je toch al met lege handen. Kijk, je weet van tevoren dat hun dat balletje makkelijk rond laten gaan. En ja, goed, je mist zelf verrust 1-2 kansen. En ik denk dat als je die maakt, dan heb je een hele andere wedstrijd. Dan smaakt die oranje aan de rust toch een stukje zoeter. Nu, maak je het jezelf onnodig moeilijk, hoewel de scheids, vader van Job, die ging geloof ik ook niet helemaal vrij uit. Maar goed, nogmaals wat ik zeg, volgende week schep je er bovenop volle 120%.
Ja, hartstikke goed, lieverd. Ik ben in ieder geval blij dat je niet meer zo pijn in je knietje hebt, want mama maakte zich er wel een beetje zorgen om, hoor.
Ja, goed, ik moet, dat aangaat, even een complimentje maken naar de boys van de medische staf. Vader van Sergio had van die Harry Potter pleisters bij zich. En ja goed, ik was op tijd wedstrijdfit.
Nee, en lieverd, moet je horen. Papa die stond met de andere ouders langs de lijn te praten. En die zagen je ook zo goed voetballen. En die zeiden, en dat zou wel heel erg gaaf zijn, dat je volgend jaar misschien wel naar de F1 mag.
Nou, dat zijn jouw woorden. Ik focus me nu volledig op de F6. Kijk, F6 is een jonge ploeg met ambitie. Een ploeg waar veel rek in zit. En ik wil eerst hier een goede serie neerzetten, het linker rijtje halen. En dan zien we aan het eind van het seizoen wel waarom dat het schip strand, denk ik.
Ja, dit zijn de boys van Rundfunk. Om,
volgens mij dat die Wesley Sneijder na. Een beetje.
Ja.
Ik hoor het.
Ja,
de boys van de medische staf.
Hij doet het goed, man. Maar dit, hij zegt niet, zeg maar, niet alleen die clichés die je de hele tijd hoort, die we zelf ook allemaal hebben geroepen, maar ook...
Ja, goed.
Zijn ritme en de manier waarop hij praat. En constant je zeggen wanneer je ik bedoelt. Ja, je luistert toch naar het team en weet je zo.
Maar ik betrap me er zelf ook op, man. Dat ik probeer altijd gewoon vanuit de ik-vorm te praten in zo'n interview. Ja. Maar dat je...
Je gaat heel snel naar die je.
Maar ik heb het idee dat voetballers dit in de wereld hebben gebracht. Dat je in de je-vorm praat wanneer je ik bedoelt.
Ja.
En het is goed, man. Ook de manier waarop hij zijn etjes timed. En dus, het is Wesley Sneijder, maar dan een uitvergrote versie ervan.
Ja, heel sterk. We moeten wel eventjes Mart Dijkstra bedanken. Die,
hij heeft toch...
Die heeft mij... voordat de podcast bestond... Ja. Heeft
Doen we dan voor de ongevraagde analyse ook gewoon Breuer even bedanken nog?
Ja, tuurlijk.
Breuer, bedankt.
Oké, we moeten denk ik afsluiten. Maar voordat we dat doen, moeten de mensen toch nog een beetje...
De tips.
De tips
gefetteerd worden.
Ik wil wel één aanmerking of opmerking daarop maken. En dat is dat we onze tips wat meer moeten verkopen. Dus nu, we noemen onze tips, maar eigenlijk...
Maar jij kan niet zo goed verkopen.
Nee, ik ben een van de slechtste salespersonen uit de historie van het Nederlandse volk. Maar ik vind wel, als je een tip geeft, dan moet je ook
voor zorgen passie,
dat mensen echt zin hebben om het te kijken.
Ik denk dat de kijkcijfers van Dream School terdege zijn gestegen sinds we het hierover hebben.
Goede aflevering ook nog.
Ja, lekker man. Maar oké, Jato, take it away, man.
Ja, ik heb gisteren op Pathé thuis, ik kan niet meer naar de film. Ik ben echt groot fan van in mijn eentje naar de bioscoop gaan. Mm. Het liefst ook nog 's morgens. Maar dat kan nu niet meer. Waarom zou je denken? Want ik zit altijd in mijn eentje in de zaal. Dat kan met die corona prima. Maar ik heb op Pathé thuis heb ik Slim & Queen gekeken. Mm-hmm. En dat is echt een geweldige film. De vergelijking met Bonnie en Clyde is al heel snel gemaakt. Het gaat over een donker meisje en een donker jongen. Die hebben een Tinder date gehad. En die komen in een schermutseling met een racistische agent. En die schiet ze dood en uiteindelijk gaan ze op de vlucht. Ja, een geweldige film. En ik wil iedereen aanraden om deze film te gaan kijken. Die acteur van Get Out, Daniel Faluya of zo heet die. Ah, wat een held is dat.
Dus, je hebt hem best aardig verkocht, hoor, moet ik zeggen.
Ja, het gaat steeds beter.
Als jij sponsors gaat zoeken voor ons op deze manier, dan...
Voor het vriendenteam. Daar geloof ik ook echt
of voor
in. Dus dat kan ik verkopen.
Ja,
mooi. Ik wil mensen altijd naar de tv slepen. Één programma, mijn hart bloedt dat van de tv's, is 24 uur met. Eerst door Wilfried de Jong en later door mijn grote held Theo Maassen, die echt een fantastische serie heeft gemaakt. En ik zat te denken van welke uitzending is mij bijgebleven. En dat is die met Victoria Koblenko. Ik weet niet of iemand het gezien heeft, maar het is de spanning en de sensatie die druipt er vanaf. Zij is, ze flirt vreselijk met hem en hij met haar. En het komt net niet tot een soort kus, maar het scheelt niet veel. En hij... Ja, zij dropt een beetje de feministische verhalen en hij prikt overal doorheen, zoals Theo Maassen is. En maakt daar ook boos op een gegeven moment waarin ze wil weglopen, maar je kan niet weglopen in die studio van 24 uur met. Dus het is een beetje, zij is een beetje theatraal en hij is een beetje flirterig en het schiet alle kanten op. Maar je wordt aan het eind van de show wel een beetje verliefd op dit stel in de maak. En hij noemt op een gegeven moment meemaak slet. En dan schiet ze echt vreselijk de schop. het is echt de moeite waard. Dus 24 uur met sowieso een waanzinnige serie. Met mooie interviews. Maar die met Theo Maas en Victoria Koblenko, die blijft me bij.
Goed. Dan sluit ik hem af met een... je verwacht hem misschien niet, een boek.
Boekie.
Ja, het is het boek deze week Tuesdays with Maury. In het Nederlands ook uitgegeven als Mijn Dinsdagen met Maury.
Mm-hmm.
Lees in het Engels trouwens heel makkelijk weg, dus je hoeft hem niet per se in het Nederlands te halen. Ik heb dit boek gekregen afgelopen zomer van Georges Ulte. Is de trainer van Fortuna nu. Die ben ik in Vietnam tegengekomen op vakantie. Nou, we hadden een gezamenlijke, of een wederzijdse passie voor boeken, een tijdje over gehad. En toen heeft hij mij dit boek naar de hand gegeven. En het is een verhaal van een jonge student die filosofie studeert, heeft een hele bijzondere leraar, Maury. waar hij heel erg naar opkijkt. Is echt zijn soort mentor in zijn leven. Dat is ook een van de soort lessen die in het boek zit. Iedereen heeft een mentor en maakt daar een beetje gebruik van. En uiteindelijk wordt die gozer wordt journalist. Gaat het typische rieltje. Verzuipt helemaal zijn werk. Gaat alleen nog maar werken. Doet niks meer. Verliest al zijn idealen en dromen. En uiteindelijk blijkt, ziet hij op televisie dan zijn oude leraar. Die blijkt terminaal te zijn. Besluit bij hem langs te gaan. En uiteindelijk komt dat tot een wekelijks bezoek waarvoor hij echt het vliegtuig moet pakken. En hij moet echt moeite doen om bij hem te komen. Maar het is waar gebeurd. Misschien iets wat aangedikt hier en daar. Heeft dus al die laatste gesprekken die hij wekelijks met me heeft gevoerd gedocumenteerd. En daar komen levenslessen uit. Het is echt oprecht mijn favoriete boek. En ik denk ook dat voor veel mensen die nu thuis zitten, misschien niet in een normale dagelijkse gang van zaken zitten, kan het echt voor meerwaarde zijn.
Voilà.
Het is hem.
Dat was hem.
We zijn er doorheen. Mooi jongens, wij kappen ermee.
Volg ons op Twitter.
Ja, laten we even doen. Doe even je vaste riepeltje. Dan moeten we
toch volg ons op Twitter. Robin van Persie, retweet ons alsjeblieft. Volg ons. Wees voorzichtig met de fiets van Bart.
En Denzel Dumfries, komt die nog langs? Of hoe zit dat?
Fuck, en we hebben Corpot niet genoemd vandaag. Dat hadden we toch toevallig nog even doen.
Nou, Corpot, Denzel Dumfries.
Shout-out.
Ja, naar jullie.
En we vinden het oprecht tof als mensen reageren op die podcast-app. En abonneren. Maar leuk. Keep it coming.
Iedereen bedankt. En tot volgende week.